Ja, goedemorgen. Ik had deze preek al een tijd lang geleden geschreven, tenminste daar heb ik al aan begonnen, want ik heb een nieuwe baan, prijs de Heer. En ik dacht, ja, dit zijn de eerste 2 weken van die nieuwe baan, dat wordt natuurlijk heel chaotisch, heel druk. Dus dat moet allemaal wel getunneld worden. Het mooie wel daarvan is dat als je daar een beetje vroeger mee begint, dan, nou, laat ik het zeggen, je gaat een beetje schaven en bijschuren. En op een gegeven moment ben ik tot de ontdekking gekomen, daar moet je wel mee gaan stoppen op den duur. Want anders wordt het een hele andere preek. Hier expres heb ik dat niet gedaan. Dus vorige week was het al klaar, toen ging Frits spreken. Ik weet niet of je dat allemaal nog kunt herinneren. Mooie preek over de metafoor 2019, alles wat er achter je gebeurd is, dat leger van de farao, de dingen in je leven die je hebt meegemaakt in dat jaar 2019, overspoeld door God. En toen dacht ik, ja, nou niet te ver gaan, dacht ik nog, maar dat heeft hij ook niet gedaan. Want dit is eigenlijk een mooi vervolg erop. We gaan verder kijken naar 2020. En het is nu januari en het zou eigenlijk koud moeten zijn, er zou sneeuw moeten liggen, ijs op de sloten. Dat is niet zo op dit moment. En toch mogen we in dit land genieten van 4-jaargetijden. Dat is niet overal zo. En waar ik zelf bijzonder blij mee ben, is dat de winternacht geweest is, dus die kortste nacht, het wordt nu weer geleidelijk aan lichter. Ik heb in deze periode, ondanks dat het hartstikke mooi is met de kerst en lichtjes en weet ik het allemaal, meer last van hyperventilatie, dat soort zaken. Omdat dat donkere, ik kan daar steeds minder tegen. Vorig jaar ging dat echt mis. Dus ik ben voor één hartstikke blij dat het voorjaar eraan komt. En ik hoop iedereen. Alle festiviteiten liggen achter ons. En spulletjes opgeborgen in de schuur, alles wat met kerst te maken heeft. En we gaan er tegenaan. Het is wel zo dat januari en februari dan eerlijk gezegd wel een beetje saaie maanden zijn. Je hebt op korte termijn niet heel veel om naar uit te kijken. We kijken inmiddels alweer uit naar Pasen, maar dat ligt nog ver weg. En na die hele climax van in december, met het licht wat we gevierd hebben, het licht wat naar de wereld gekomen is, God is weer bij ons komen wonen en we zijn terug uit de duisternis in zijn licht van eeuwig leven. Dat hebben we heel veel gevierd in de vorm van diensten, musicals, noem het maar op. Het voorjaar komt eraan. En nou is het even belangrijk dat dat besef, dat dat licht in de wereld is gekomen, Jezus Christus zelf, om ons uit die duisternis te trekken. Dat besef en geloof, dat moeten we even gaan vasthouden nu. Voor het hele jaar het liefst. Er zijn mensen die kijken reikhalzend uit naar wat dit jaar te brengen heeft. Er zijn ook mensen die wat minder reikhalzend uitkijken naar wat 2020 te brengen heeft. Omdat sommige mensen de beer al op de weg zien. Daar bedoel ik niks persoonlijks mee, Reggie. Laten we het dan anders zeggen, die de bui al zien hangen voor het jaar 2020. En eigenlijk is dat heel goed als u de bui al ziet hangen. Dus waar gaat het vandaag over? Ik ga het vandaag even weer over de ballingschap hebben van de Israëlieten. Dus wat zeg je, daar heeft het al over gehad. Klopt, ook over slavernij heb ik het vaak gehad. Maar als ik tot één ding, als ik toch ergens achter ben gekomen, is dat het evangelie moeilijker te begrijpen is als je niet weet wat het instituut slavernij in de Bijbel alles omvat. En als je die ballingschap, dat hele verhaal van die ballingschappen, als je dat even niet helder voor ogen hebt, zoveel is het niet, maar die twee zaken zijn toch heel belangrijk om het evangelie te begrijpen, om te begrijpen wat die genade inhoudt, om te begrijpen waar je nu eigenlijk vandaan komt en wat je hebt vandaag, want dat blijkt altijd nog wel eens moeilijk te zijn. In dit geval gaat het over de ballingschap van de Israëlieten en de twee stammen, Juda en Efraïm. En Ballingschap betekent dat je weggevoerd wordt uit een land waar je je snang voelt. Dat is een land waar daar woon je, dat is je omgeving. En dat is dus niet vrijwillig gebeurd. Alle geneugten die daarbij horen van die omgeving waar je woont, ja, daar ben je zeg maar ontvoerd. Je bent weggehaald, je mag niet meer terug naar dat land. Dat land is niet meer voor jou. En ik heb het hier al eens over gehad en toen heb ik ook gezegd, hoe kwantificeer je je eigen leven? Ben je in ballingschap of ben je op de plek waar je hoort te zijn? Voel je dat er met je gewerkt wordt? Voel je dit is de plek waar ik hoort te zijn? Privé, zakelijk, in de kerk, klopt het allemaal? Is alles in balans? Of heb je het gevoel, nou, ik heb helemaal niet het gevoel dat ik op de goede plek zit. Ik ben onrustig, ik heb onvrede, ik weet niet wat ik moet doen met mijn leven, ik weet niet waar ik naartoe moet gaan. Dan ben je op een plek in den vreemde. Alles is vreemd voor je. Dat is ballingschap. Je bent ergens waar je niet hoort te zijn. Ik ga even die stam van Israël echt in een notendop. En ik ga dat een beetje voorlezerig doen, want anders ook omwille van de tijd. Hè, ik wil het ook duidelijk in mijn knop houden. Die stammen van Israël, goed even opletten, geschiedenis in een notendop. Abraham was door God een groot volk beloofd. Talrijk. En Abraham kreeg Isaac en op zijn beurt kreeg Isaac Jacob en Esau. En Jacob werd gezegend en kreeg 12 zoons. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Israël, Zebulon, Ruben, Jozef en Benjamin. Ik zeg, oh knap zegt u dat, maar dat moest ik op school heel vaak opdreunen. Gaat er niet meer uit. En die zonen kregen ook veel nageslacht. En uiteindelijk wist iedereen ook van welke stoon hij afstamde, dus uit welke stam hij kwam. Dus het totale volk, al die stammen, werden uit Egypte teruggeleid naar het beloofde land in Kanaan. En dat was Gods plan. Samen met dat volk in dat beloofde land samenwonen. Ik ben jullie God, jullie zijn van mij, ik ben van jullie en we gaan daar iets moois van maken. Iedereen in de wereld zal zien dat die relatie die jij en ik, jullie en ik hebben, dat die speciaal is, dat die vruchtbaar is. Dat was Gods plan, maar gemakkelijk ging dat niet. Ten eerste, en terecht, dulde God geen andere goden naast hem, geen afgoderij. God wilde op de eerste plaats staan. En ten tweede was dat volk van Israël nou niet bepaalt het schoolvoorbeeld van trouw en eenvoud. Hè? Het is niet een heel gehoorzaam en trouw volkje. Dat botst, zo simpel is dat botst. En God zegt, in mijn heiligheid kan ik dit niet toestaan. Wat ik met jullie wil, die relatie, dat moet iets heilig zijn. En weet u, dat volk gewaarschuwd was, dat weten we zeker. In Deuteronomium staat er, hou je aan de regels. Ik weet niet of u toch herinnert het liedje van daarnet. Hou je aan de regels en leef zoals hij het wil. Dan zal de Heer jullie op de volgende manieren belonen. Hij zal ervoor zorgen dat jullie je vijanden verslaan. Als een grote groep soldaten eraan komt, jullie aanvalt, zullen ze naar alle kanten wegvluchten. En dat is niet omdat God zegt, nou dan duw ik al die soldaten weg. Dit gaat erom dat niemand je eens durft aan te vallen. Om wie je bent, om waar je staat. En om de relatie en de glorie die je laat zien. De relatie met God die je hebt en de glorie die je laat zien. Dat is de plek waar je wil zijn, natuurlijk. En al die, ik noem dat demonen, maar dat is een beetje populair taalgebruik, al die dingetjes waar je mee strijdt en waar je mee vecht, al die soldaten die je aan willen vallen, die zullen door God naar alle kanten wegvluchten. Want er is geen plek voor iemand, voor een vijand, wanneer je in de nabijheid van God bent. Nou, dat volk was goed gewaarschuwd en dat volk zei ook, we willen een koning. God zei, weet je het zeker? Ja, we weten het zeker. Nou, dan kan je een koning krijgen. Ze kregen er heel veel, de meest bekende zijn natuurlijk David en Salomo. En dat waren eigenlijk wel twee van de betere koningen, maar zoals we ook lezen, zijn dat ook gewoon maar mensen. Doen ook domme dingen. En het ging pas goed fout na Salomo. Want de ene koning na de andere koning kwam. En als u dat in de koningen leest of in de kronieken, dan staat daar geschreven, leuk die koning, maar hij deed wat slecht was in de ogen van de Heer. Zoveel goede koningen waren er niet. En die koningen, dat waren koningen die zichzelf verrijkten, die van macht hielden, die gingen afgoderijen. Ik noem maar een nationale religie, was er niet meer natuurlijk, God zelf. Terafim, beeldjes, stokken, weet ik het allemaal wat ze deden. Alles behalve een relatie hebben met God. Dat volk gleed gewoon af, onder leiding van koningen. Tot slot ook nog eens, dat dat hele Israëlische volk, dat ging scheuren. Twee stammen van die bij Juda hoorden, het koninkrijk van Juda, en 10 stammen bij het koninkrijk van Israël, de nakomelingen van Jozef. En 10 stammen waren dat in totaal. Allebei een eigen koning. Hartstikke fijn. En dan gebeurt het volgende. Die twee koninkrijken gaan verder met dat gesoebat en met dat stoute gedoe. Er worden coups gepleegd, er gebeuren schandelijke praktijken, staatsgrepen, afgoderij, onrecht. Allebei de koninkrijken worden overheerst en weggevoerd. Eerst dat noordelijke, die 10 stammen, dat ging allemaal naar boven. Werd allemaal overmeesterd en weggevoerd uit het land waar ze woonden. En ik denk 130 jaar later, die stam van Juda, die woonde wat zuidelijker en die werd weggevoerd naar Babel, Babylonië. Ja, en dan krijg je spijt. Want wat zo mooi had kunnen zijn, is heel slecht geworden. Dat is onheimisch. Onheimisch. Onheimlich. Je bent op een plek waar niets van jezelf is. Dat is niet de plek wat mij beloofd is. Dit is niet waar ik wil zijn, maar het is te laat. Want je hebt daarvoor gekozen in de daden of in de keuzes die je gemaakt hebt. En zo was het ook met die Israëlieten. God zei, als jullie nou leven volgens mijn regels, volgens mijn adviezen, doe dat nou. Ik wil die relatie met jullie. Ga niet afgodsbeeldjes zitten aanbidden. En ga niet naar waarzeggers. Ik ben jullie God. Uiteindelijk werd het schandalig wat daar gebeurde. In de afgoderij waren feesten, waren orgies, de hele zandkraam. Het is niet te bevatten, maar het hoorde niet bij God. En dan zegt God, ja maar wacht even, met jullie ga ik niet wonen. Jullie gaan uit dit land zelfs. En daar zitten ze dan. In Psalm 137 zien we het. Aan de rivieren van Babel, ze zongen als Boniem, hè? Aan de rivieren van Babel zaten wij treurend en dachten wij aan Sion. In de wilgen op de oever hingen wij onze lieren. Daar durfde onze bewaker zelfs te vragen om een lied. Daar vroegen onze beulen, zing voor ons een vrolijk lied uit Sion. Maar hoe kunnen we zingen een lied van de Heer op vreemde grond? Daar zaten ze dan, aan die rivieren van Babel, by the rivers of Babylon. En we kennen nog een ander oud lied. Nou, de oude generatie kent dat lied misschien. Dat zegt, er is een God die hoort. En God hoorde die rouwklachten van die jankende Israëlieten. En hij zei, ik ga ze terugbrengen. En dat gebeurde als volgt. Die Babyloniërs, die juist die Israëlieten hadden ontvoerd, in ballingschap hadden gebracht, die werden overmeesterd door de Persen. En de koning van die Persen die zei, jongens, ga lekker terug. Ga naar je eigen land, bouw je leven op. En zo ging dat geleidelijk aan. En daar wachtte God. Een God van 2 kansen, van 3 kansen. Een God van honderden kansen. God wil ons iedere keer opnieuw een kans geven. Als God eenmaal belooft dat hij een relatie met je wil, dan wil hij dat ook. Ondanks dat wij steeds weglopen. Daarom zei ik er net ook, wij kunnen altijd zingen verlangend naar die vriendschap, Heer. Ja, zingen, dat is mooi, onze woorden zijn mooi. Maar er is één iemand die het echt wil en dat is God. En daar is God. Die ons weer wil herstellen en die ons weer op het rechte pad wil brengen. Om zijn naams wil. En ja, die ballingschap, dus door ongehoorzaamheid en ontrouw aan God, ja, kunnen wij ook, u en ik, overmeesterd worden? We hebben minder weerstand tegen de invloeden van de boze, van de wereld. Van mensen die niet het goede met je voor hebben. Ondanks dat ze heel slim kunnen praten, heel deskundig zijn. Ondanks dat ze op alles een antwoord hebben, je mooie praatjes kunnen voorhouden. Uiteindelijk vergeten we dan dat we eerst onze eigen God het beste kunnen raadplegen. Had ik maar de juiste weg gekozen, zou je dan achteraf zeggen. Maar hé, we komen terug bij God. En nu? Goed, dat was even een introductie. Waar gaan we beginnen? We komen dus terecht bij de profeet Zacharias. U hebt natuurlijk allemaal je Bijbel meegenomen. Maar voor degenen die dat niet hebben gedaan. Ik ga hem helemaal voorlezen. En u ziet hier alleen de eerste twee versen. Maar wij gaan ze allemaal doen tot de 12e. Van 1 tot 12. Zacharias 10, vers 1 tot 12. En ik lees dat voor uit de NBG. Dus die mensen komen terug uit ballingschap, weer terug in ons eigen land, in hun eigen land. Huisjes bouwen natuurlijk, wij staan de waterputten ook alweer. Het allemaal natuurlijk een beetje weer inkomen. En daar is Zacharias die eigenlijk de profeet is. En hij praat namens God. God zegt, hey, jullie zijn weer terug bij mij. Ik heb jullie rouwklacht gehoord. Ik heb jullie getrokken uit die ballingschap. We gaan helemaal opnieuw beginnen. Wat een God is dat. Die zo verschrikkelijk ontheiligd is. Of geprobeerd onheilig te maken. Zo'n God die zegt, kom maar terug. Hoeveel liefde kan daarin zitten? Zacharias zegt namens God, vraagt van de Heere regen ten tijde van de late regen. De Heere maakt de bliksemschichten. Een stortregen zal hij hun geven voor iedereen gewas op het veld. Want de terafim spreken ijdelheid, de waarzeggers schouwen leugen, bedrieglijke dromen spreken zij, nietswaardige troost bieden zij. Daarom trekken zij voort als een kudde die in nood is, omdat zij geen herder heeft. Tegen de herders is mijn toorn ontbrand, zegt de Heer, en aan de bokken zal ik bezoeking doen. Maar de Heer der heerscharen bezoekt zijn kudde, het huis van Juda, en maakt hen als zijn prachtige ros in de strijd. Uit hen komt de hoeksteen, uit hen de tentpin, uit hen de strijdboog, uit hen komen alle machthebbers tezamen voort, en zij zijn als helden die door het slijk van de straten treden in de strijd. Ja, zij strijden omdat de Heere met hen is. Maar die op paarden rijden, die komen beschaamd te staan. Zo zal ik het huis van Juda sterken, het huis van Jozef verlossen. Ja, ik zal hem terugbrengen, omdat ik mij over hen ontferm. En zij zullen worden alsof ik hen niet verworpen had. Want ik ben de Heere, hun God, en ik zal hun verhoren. Ik laat hem even tot hier. Dit is een en al liefde. Wat je hier hoort. Dit is een God die zegt, ik ben zelfs bereid om verder te gaan alsof er niets gebeurd is. En nogmaals zeg ik u, dat volk heeft het echt, echt te bond gemaakt. En God zegt, ik haal jullie terug uit de ballingschap. Ik wil echt van scratch beginnen. Opnieuw met jullie die relatie. En God zegt, ik wil niet dat jullie diezelfde fouten weer gaan maken. Wij gaan opnieuw beginnen. Ik doe alsof het niet eens gebeurd is. Maar nu houd je echt aan de regels. Want je weet nu wat er gebeuren kan. Wil je groeien? Wil je herstellen? Kom dan bij mij. Nou, die eerste twee zinnen die zijn prachtig van Zacharia 10. Het begint ook met een belofte en tevens een waarschuwing. In Israël regent het namelijk, net zoals hier ook natuurlijk, in de herfst. Alleen in Israël is het zo dat de zomers bijzonder droog zijn. Dus die regen in de herfst, dat is niet zo heel veel bijzonders. Het wordt wel spannend, wanneer het voorjaar aanbreekt. Want na het voorjaar komt er een hele hete zomer, dat weet je gewoon. Maar of die regen in dat voorjaar komt, dat is altijd nog maar de vraag. Want als die regen dus niet komt, dan is eigenlijk je hele zomer naar de knoppen. Dus die regen in de herfst, dat noemen we de vroege regen, prima. Maar het gaat om die late regen, dat is wat de Heer hier zegt. Die late regen waarop jij wacht, die uitblijft, waar je onrust van krijgt. Zou het nog wel komen? Komt dat wel? Het kan wel eens niet meer komen. En hier zegt God, hef je handen omhoog, bid tot mij en zeg, geef ons die late regen. Vraag die Heer om regen. En hij geeft je geen regen, maar hij geeft je onweersbuien met stortregens. Dat is wat hij geeft. En die zomer kom je dan door. Al die dingen die je zag in de verte, waar je dacht, als dat maar goed gaat dit jaar. Als dat maar goed gaat lopen. Het wordt gortdroog, tenzij er zegeningen in mijn leven neervallen, weet ik niet hoe ik die gortdroge zomer in dit jaar moet overkomen. En de Heer zegt dus vandaag, bid om die regen. Bid om die zegen in dit jaar. Heer, open die ramen van de hemel en laat het stortregenen van zegen op ons neer. Ik heb die zegen nodig. Orakels zijn bedrog, zegt de Bijbel. En waarzeggers spreken holle leugens. Holle woorden van troost. En de mensen dolen rond als schapen, alsof er geen herder geweest is. Ga niet dit jaar terug naar deskundigen of raadgevers die je al eens geraadpleegd hebt. Vlucht niet in de drugs, vlucht niet in de alcohol, vlucht niet in isolatie. Mensen kunnen zichzelf heel goed isoleren. Niet doen. Zoek God in alles. Hij is het die die relatie wil. En hij weet dat u in ballingschap bent geweest, want hij heeft u er zelf uitgetrokken. Die ballingschap is die duisternis. De Heer Jezus zelf zegt, ik ben de goede herder. En ik moest, toen ik hiermee bezig was, even denken, wanneer zal ik dit erin gooien, deze tekst. En ik heb er toch voor gekozen om dat nu te doen. En we gaan dat lezen in Johannes 10, vers 7 tot 6. Ik ga het ook voorlezen, want ik zie dat dit niet zo heel duidelijk is. Op de beamer. En we lezen Johannes 10, vers 7 tot 16. Jezus zeide dan nogmaals, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Jezus zegt, ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder, zegt Jezus nogmaals. En ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. Jezus heeft zelfs zijn leven gegeven voor de schapen. Niet de mensen die daarvoor waren, niet koningen, niet profeten, niet schriftgeleerden. Vandaag de dag ook niet onze regeringen, onze koningen en noem het allemaal maar op. Natuurlijk hebben wij ontzag daarvoor, houden we ons aan de wetten. Maar wij hebben één herder en dat is God zelf. Eén herder en één kudde. Dat is nu net wat de Heer wil. onze herder zijn. En hij vraagt dan ook wat u nodig hebt. Hij wil dat wij dat in geloof en vertrouwen alleen aan hem vragen. En ik vertel dat alsof dat allemaal heel makkelijk is, want we hebben allemaal ons leven, dat begrijp ik, met alle problemen van dien, alle obstakels op de weg die er zijn, alle moeilijkheden, noem het allemaal maar op. Maar het gaat erom dat wat u nodig hebt, die late regen is. En denk niet, het kan zijn dat het niet meer komt, want als u dat denkt, dan vragen we niets aan God. God zegt, vraag het nou toch gewoon aan mij. Heer, geef mij die zegen. Geef mij die late regen. Zelf denk ik niet meer dat het komt, maar ik vraag het aan u. U bent een herder die de kudde leidt. U weet wat ik nodig heb. Frits heeft het zojuist gezegd. Jehovah Jireh, een voorzienig God. En hij geeft niet alleen zegen, nee, hij geeft het in tienvoud, in duizendvoud. Niet maar één zegen. Alleen niet waar je om vraagt, nog meer dan waarom je vraagt, zal God geven. Maar God wil die totale wedergeboorte, die totale terugkeer. God wil dat we hem vrezen. Dat we, en vrezen houdt niet in dat we alleen dat we moeten denken, oh help. Nee, dat we mogen denken, ja, God helpt. Ik weet dat ik alles bij hem kan neerleggen. En nogmaals, ik weet dat dat heel moeilijk is. Maar ik zal u zo vertellen dat het in mijn leven, en dat zie je eigenlijk altijd pas aan het einde, dat het toch echt waar is. Paulus zegt, bij Jezus te zijn is verreweg het beste. En zo is het. We gaan verder met Zacharias 10. Zacharias 10, en dan gaan we verder met vers 3. Hè. Woedend ben ik op de herders, en de bokken zal ik weten te vinden. De Heer van de hemelse machten zal zich ontfermen over zijn volk Juda. Dat volk wat net teruggekeerd is uit ballingschap. Dat volk wat hem, wat zo stout is geweest, om het zo maar te zeggen. En God gaat er helemaal voor. Die zegt, ik ben verenigd met hen die uit ballingschap zijn gekomen. De Heer van de hemelse machten zal zich ontfermen over het volk van Juda, zijn kudde en tot zijn prachtige strijdros maken. Uit dit volk komt de hoeksteen voort, de tentpin en de oorlogsboog. Uit dit volk komen alle overwinnaars. Krijgshaftig zullen ze in de strijd de vijand in het slijk vertrappen. Ze zullen overwinnen, want de Heer staat bij hen. Maar zij die hoog te paard gaan zitten, die gaan roemloos ten onder. Ik zal dit volk van Juda onoverwinnelijk maken en de nakomelingen van Jozef zal ik laten zegevieren. Ik ben vol zorg voor hen en ik zal hem veilig thuis brengen. Dan zal het weer zijn als voorheen, alsof ik hem nooit verstoten had. Want ik ben de Heer, hun God, en ik zal hun gebeden verhoren. Dat is de relatie die God met ons wil hebben. God gaat er 100% voor. Het krijgshaftige Efraïm zal dronken zijn van vreugde. En wanneer hun kinderen dat zien, zullen ook die zich verheugen en vol overgave juichen voor de Heer. Dus al die koningen die er een potje van maakten met afgoderijen, schurkenstreken en al die zogenaamde geestelijke leiders, die eerder met hun eigen roem en status bezig waren. Rovers en dieven zijn het, zoals Jezus dat zegt in Johannes 10 vers 10. Die leefden helemaal niet voor het volk. Het waren huurlingen, als je het zomaar wil zeggen. Plaatsvervangende herders. En God zegt in Zacharias 10 vers 3, ik ga die kudde nu zelf krachtig maken. Er staat geen herder op dan ik. Ik ben de herder en dit is mijn kudde. En ik ga ze krachtig maken. Ik ga ze mobiliseren, betekent het grondwoord eigenlijk van dat bezoek. En dat volk, en nou moet u even opletten, dat volk zal gewoon door het slijk van de straten, dus niet op hoge paarden, niet hoog en droog, met de poten in de klei, om het zo maar te zeggen. En die klei mag u zien als alle soesa die er is in het leven en alle tegenslag die er is. Maar door die straten van het slijk zullen ze zelfs nog in zijn naam overwinner zijn. Die hoogmoedige vijand die hoog op zijn paard en te zitten. Ik ben de herder, zegt Jezus. God zegt zelf, Ik ben de herder. En hoe zullig iedereen christenen ook vindt. Hè? Want daar doen we steeds een beetje een zweem over. Naïvelingen, je gelooft in iets wat je niet kunt zien. Je andere wang toekeren, ja, mijn neus, nou, et cetera. Ja, dat mag allemaal. Die mensen mogen van hun hoge paarden op ons neerkijken. Mag allemaal. Gewoon doen. U bent niet zwak, u bent sterk, is de belofte. Ook alles wat u doormaakt, er zullen vast mensen zijn die zeggen tegen uw leven, nou, ik heb, ieder zijn ding, maar hoe kan je in God geloven als ik zie wat voor ellende jij al hebt meegemaakt in je leven? Mensen vanuit de hoogte die neerkijken en die denken. Dat is de kudde van God, u en ik. Door de slijk van de straten, overwinnaar zullen we zijn in zijn naam. Deze kudde zal een gemeente zijn. En een gemeente met Jezus Christus aan het hoofd. Eenheid, standvastigheid. Consequent op haar hoede. Dat zijn die hoeksteen, die tentharing en die boog. Die strijdboog. Een gemeente waar je kunt terugkeren. Een kudde waar je kunt terugkeren na die ballingschap. Een gemeente die net als God zelf zal zeggen, al is het voor de 100ste keer, kom terug. Opnieuw opgenomen in de kudde. Daarvan moet worden getuigd. Daarvan moet worden getuigd. Wat een mooie belofte geeft die Heer ons. Ik herstel mijn kudde. Iedereen van ons is in ballingschap geweest. En de Heer heeft, toen hij daar stierf op Golgotha, ons allen teruggebracht uit die ballingschap. Ik ga opnieuw voor jullie beginnen. Ik vergeet wat er gebeurd is, alsof het niet gebeurd is. En we gaan er vol voor. Ik ga jullie sterk maken. Ook al denk je dat je zwak bent. Ik ga jullie overwinners maken. Ook al denkt iedereen dat je naïef bent. Wat een mooie belofte. Terug naar God. Het wordt weer als vroeger, alsof die ellende nooit gebeurd is. Een nieuw leven, een wedergeboorte. Ik geef regen, ik geef zegen. Ik zal weer gebeden gaan verhoren. Dat is wat God ons vandaag belooft voor het nieuwe jaar. En weet u wat nou zo leuk is? Er staat hier, dat zal een vreugde teweeg gaan brengen. Een overwinningsgevoel, hè, ondanks dat er sommigen nog niet zijn en anderen wel. Dat zal een overwinningsgevoel gaan brengen wat een vreugde creëert. En dat zullen zelfs onze kinderen en dienstkinderen zien. Zo aanstekelijk zal die glorie moeten zijn. Dat is ons getuigenis. Die vreugde dat wij gered zijn in God en leven mogen in Gods nabijheid. We zijn maar een gebed verwijderd van God, van alles wat we mogen vragen aan hem, wat mogen hebben van hem. Ondanks onze weinige middelen, ondanks onze zwakte, zullen we sterk zijn in de Heer. Dat is de belofte na die ballingschap. Ik begin helemaal opnieuw met jullie. Laat uw getuigenis daarom ook horen en zien. Lieve mensen, laten we ons nooit, ook binnen deze gemeente, illusies maken over het herderschap. Over wie we zijn, wat we allemaal wel niet weten, hoe goed we kunnen zingen, hoe fijn we piano kunnen spelen. Ik bid de Heer nog iedere keer dat er iemand op zal staan, want, en dat is de regen die ik vraag, dan moet toch ook een nieuwe pianist komen, eerdaags. En, maar laten we daar niet op gaan staan. Laten we daar niet ons op voorstaan, dat we al die kennis hebben. Want wij behoren tot één kudde en Christus is de herder. En er zijn verschillende mensen die die gaven hebben gekregen, zodat wij een mooie kudde worden. Maar dat we ten eerste altijd tegen elkaar kunnen zeggen en beloven, wij zijn één kudde en Christus is de herder. Christus is het hoofd van de gemeente. De valkuil is dat we onszelf heel goed gaan vinden. De valkuil is dat onze belangrijke taak, dat plan wat God met ons heeft, God wil opnieuw beginnen met u en mij, nogmaals, voor de zoveelste keer. En de valkuil is dat wij die belangrijke taak in dienst van God vergeten. We worden herders die geen besef meer hebben van die grote genade. Behorende tot een kudde van één herder, onze Jezus Christus. En weet u, we komen en we nemen en we leggen de accenten op en focus op zaken die niet tot opbouw zijn, die wel tot opbouw zijn. Maar de valkuil is echt dat we de medemens vergeten. Aan het einde van Zacharia 10 zegt God ook, al die Israëlieten, want ze kwamen echt niet allemaal weer terug naar dat land. En daar woonden, ze woonden, daar was een diaspora ontstaan. En God zegt ook, die zal ik laten zien wat mijn glorie. Iedereen zal weten dat die Israëlieten die teruggekeerd zijn uit de ballingschap, dat die glorie en die vreugde daar is. Jezus zelf zegt, wat we nu net gelezen hebben in Johannes 10, ik heb ook nog schapen buiten deze schaapskooi. En ook die gaan naar mijn kudde toe. Dus denkt u nou niet, nou we zijn compleet? Nee, vrienden, familie, mensen die u kent, die u op uw hart krijgt, de jongelui, neefjes, nichtjes, schoondochters, schoonzoons, noem het allemaal maar op. Mensen die u op het hart liggen, moeten terug naar de kudde. De Heer wil ze terug in de kudde hebben. Dat is zo belangrijk met dat getuigenis. De Heer is met ons begonnen. We zijn opnieuw begonnen. Hij gaat 100% voor ons. U heeft het gelezen. Het zijn geen loze woorden wat hier staan. Ik maak jullie overwinnaars. Ik vergeet wat er allemaal gebeurd is. Ik maak je sterk. Maar hij vraagt dat wij vragen om die regen. Laat het regenen. Die zegen uit de hemel, die heb ik nodig. Want ik weet dat er problemen gaan komen. En alleen met die zegen en u kan ik alles aan. Eén kudde en één herder die wij vrezen, die we in alles kunnen vertrouwen en van wie we alles mogen verwachten. Nou, weet u, ik ben heel erg benieuwd wat u ervan vindt, maar ik ga die Zacharia 10, hebben we net gelezen, met Johannes 10 hebben we die verbonden, hè, met Jezus zegt, ik ben de goede herder. En dan gaan we nog één ding aan vastplakken en dat is Efesiërs 4, vers 11 tot 16. Dus onthoud goed wat u nou net gehoord heeft. Dat nieuwe plan van God met ons. Eén herder, één kudde. We gaan het nu echt goed doen, zegt God. Ik ga er 100% voor. En wij zingen, dit is mijn verlangen. Maar God faalt niet. God zegt, ik wil met jullie zijn. En alles wat je bezighoudt, behoort mij toe. Vraag om die late regen. En ik ga het je geven. In veelvoud. Efesiërs 4, vers 16. Ik denk toch even dat ik hem uit de NBG ga lezen. Efesiërs 4, vers 11 tot 16. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars. Allemaal in deze kudde. Dat zeg ik, hè? Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van wasdom, der volheid van Christus. Dan zijn we niet meer onmondig, op en neder, heen en weer geslingerd, onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen in hun sluwheid die tot dwaling leidt. U heeft het gelezen in Zacharias, die orakels, die waarzeggers, holle woorden, holle troost. Dat is wat hierover gesproken wordt. Nu laten we ons in die kudde niet meer van de weg halen. We blijven bij God. We lezen het ook in Johannes 10. Die huurlingen, die rovers, die dieven. Dat zijn al die mensen die ons weg willen houden van God. Maar dan groeien wij. Dat is het mooie. Dan groeien wij ons aan de waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar hem toe die het hoofd is, Christus. Dat vraagt God hier in Zacharias en dat vraagt hij in Johannes 10 en dat vraagt hij hier weer. Zie mij nou toch als jouw herder. Jullie zijn een kudde, jullie lopen door elkaar heen, het gaat wel eens niet goed. Soms ga je even lekker bokken tegen elkaar, maar zorg ervoor dat je te alle tijden weet dat ik de herder ben. Eén kudde, één herder, één gemeente, één geest. En binnen die gemeente en binnen die kudde heffen we onze handen op en we zeggen, Heer, open die ramen van de hemel en laat die zegen stromen naar beneden. Zegen ons, want we hebben u nodig. Vers 15, maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende in de liefde, in elk opzicht naar hem toe die het hoofd is, Christus. En aan hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent. Deze groei des lichaams om zichzelf op te bouwen in liefde. Wederom gaan we naar Zacharias. God maakt ons verschrikkelijk sterk. Ondanks dat we zelf zwak zijn, omdat we misschien wel eens mot hebben met elkaar, omdat we elkaar niet kunnen luchten of zien soms. Ja, het zou zomaar kunnen. Er zijn mensen weg uit deze gemeente, uit onvrede. Toch vraagt de Heer of zij in die kudde weer terug kunnen komen. Eén herder, één kudde. God zegt, ik maak jullie sterk en krachtig. En als jullie moeten strijden, zullen jullie overwinnen in mijn naam. Dat zegt God hier in Efeziërs, bijeengehouden naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent. Deze groei des lichaams om zichzelf op te bouwen in liefde. Dat is het, die liefde. Misschien naïef, misschien is het allemaal zwak. Met je linkerwangetje of je rechterwangetje toekeren. Met je altijd maar lief zijn. Maar dat is het, want dat is wat God van ons vraagt. Laten we nou toch iedere keer, als we het niet zien zitten, of we denken, het blijft maar uit de oplossing. Ren niet naar andere mensen, ren niet naar dingen toe die je van God afhouden. Maar vraag God om die late regen. En die regen, die komt. Eén herder, één kudde, één God, één gemeente, één geest. Nou, dat was het. Ik ga nog... ik heb nog wel iets hoor. Het jaar dat voor ons ligt. Ik heb in de Bijbel de weersverwachting gelezen. Het gaat heel veel regenen. Er komt heel veel regen. Besef, laten we goed opletten. Besef dat we een jaar achter ons hebben waarvan we kunnen zeggen dat we heel erg dankbaar zijn. Maar dat we ook in alle eerlijkheid kunnen zeggen dat we wat dingetjes geleerd hebben. En dat er momenten zijn geweest van vrijheid. Dat we dat geproefd hebben, vrijheid in Christus, maar dat er ook momenten van ballingschap geweest zijn in ons leven. Er zijn momenten van verdriet geweest, heftig verdriet, maar er zijn ook momenten van vreugde geweest, van blijdschap en van hoop. God wil vandaag met ons verder, iedere dag. Nog verder, nog meer bij ons te zijn. Dit is misschien die genade, en als je dat wil ontdekken wat dat is, dat God ons iedere keer probeert uit te leggen dat hij nog dieper in die relatie wil. Daarom leer je meer, daarom groei je. God laat steeds meer zien wat die relatie inhoudt. Die hoogte, die diepte, die lengte en die breedte. God wil met ons verder, nog meer bij ons zijn en het zal dus niet aan hem liggen. Hij is immers als mens naar ons toegekomen, zoals in Johannes 10 staat. Ik geef mijn leven voor de schapen, zegt God, zegt de Heer Jezus. Hij is als mens naar ons toegekomen om ons uit die ballingschap weg te halen, opnieuw te beginnen. En het thema van dit jaar is vrezen, daarom roep ik u ook op, laten we dan ook God vrezen. En dat betekent niet bang zijn, maar wel weten, ja, het is verreweg het beste om bij God te zijn. Willens en wetens, zorg dat je vraagt om die late regen. Dat het van hem komt en van niemand anders. Niet bang zijn. niet bang zijn. Hij maakt ons tot een sterke en krachtige kudde. En laat de wereld ons nogmaals naïef noemen en zwak, maar God mobiliseert ons en zijn rechtvaardigheid en overwinning van en in ons leven. Dat is ons getuigenis. Dat ziet men aan ons. Die vreugde van overwinning en glorie. Onze herder weet wat wij nodig hebben. En nog wil hij dat we dat laten merken. Heb vertrouwen in hem en keer niet terug naar die wereldse wijsheid. Dat is niet nodig. En als laatste, ene laatste, zeg ik nogmaals, die familie en die vrienden, die moeten terug naar de kudde. Jezus zegt, ik heb buiten deze kudde echt wel mensen die terug moeten komen naar mij. En daar heeft u en mij voor nodig. In ons getuigenis. Leer van God, leer van Jezus. Wees een herder zoals Hij en besef dat je onderdeel bent van die kudde. Voor elkaar zorgen, elkaar bemoedigen en krachtig maken in de Heer. Dat is wat Zacharia 10 zegt. Vreugde, we vieren die overwinning samen. We kunnen alles aan, ondanks dat wij denken, ik weet het nog zo net niet. Vraag om die late regen, die regen gaat komen. Leer van Hem. Hij is de herder door wie wij verbonden zijn met elkaar. In die kudde, in die gemeente. En we zijn verbonden in liefde. En we zijn verbonden in strijd. Maar bovenal zijn we met elkaar verbonden in de overwinning die Christus geeft. Hij, de herder. Ja, dus ik wens u een kletsnat goed jaar toe. Voor de komende tijd. Laten we elkaar dus ook bemoedigen. Ik wil nog heel even één ding zeggen. Over dat. Ik heb heel lang gewerkt voor Bilderberg. Dat is een hotelketen. En dat begon ooit in Scheveningen. En ja, je gaat steeds stapje verder. En uiteindelijk kwam ik in Rotterdam terecht. En de functies werden ook steeds zwaarder. En meer verantwoordelijkheid. Totdat op een punt kwam. Ja, wil je... Dat hoort bij het ontwikkelingsplan, et cetera. Wil je directeur worden van een hotel? Nou, ik peinsde er niet over. Punt 1, omdat ik zag wat mijn directeuren allemaal daarvoor moesten opgeven qua gezinsleven. Daar was ik niet toe bereid. Bovendien was het helemaal niet meer zeker dat we nog een tweede kind zouden kunnen krijgen. En prijs de Heer, wat voor kind is dat geworden? Ik was daar niet klaar. Toen heeft Bilderberg gezegd, dan weten we het eigenlijk ook niet meer. En op een goede woensdagmiddag stond ik op straat. Na 13 jaar. En ik wist eigenlijk helemaal niet meer hoe voor en achter. Want Bilderberg was het enige wat mij bevestigde in mijn rol. En waar ik wist wie ik was en wat ik kon. Het was ook nog eens een keer in een tijd dat het werk helemaal niet voor het oprapen lag. En God is een voorzienig God. Ik mocht 2 korte interim jobs doen. Dat is nog altijd geen baan. Dan ben je dus werkeloos. En men zegt, ja, dat hoort toch echt wel in de top 5 van dingen in je leven die impact hebben, hè, werkeloos zijn. En dat was ook echt hartstikke vervelend. Want en vooral in de hotellerie. Ik kan u echt zeggen, als je werkeloos raakt in de hotellerie en je hebt niet snel meer een baan, dan val je ook compleet buiten die hele hotelleriegemeenschap. Want je hebt niks te melden. Je hebt alleen maar, als je wat te melden hebt, dan willen ze antwoorden. Bijvoorbeeld op LinkedIn of dat soort dingen. Maar als je geen connectie meer hebt met die hotellerie, dan wordt dat nogal een eenzaam geheel. Dus dat is echt hartstikke moeilijk geweest. Dat was niet leuk. En ik vroeg me ook eigenlijk af wat nou helemaal de bedoeling was. En uiteindelijk, uit pure frustratie, ben ik toen in Amsterdam gaan werken. Ja, mensen zeggen in 020 wil je nog niet doodgevonden worden. Maar ja, als het werk geeft en ik krijg het, dan neem ik het aan. Ik heb ook een verantwoordelijkheid richting mijn gezin. Dat heb ik gedaan, 2 jaar, 1 hotel in een ander hotel, 2 jaar lang Amsterdam, met de trein op en neer, op en neer, op en neer. U kent het, met de vertragingen, et cetera. 'S ochtends zag ik mijn kinderen niet en 's avonds zag ik mijn kinderen niet, wel in het weekend. Dat was niet fijn, maar ik moest het wel doen. Ik heb het gekregen, ik krijg mijn salaris, ik nam dit op de koop toe. Op een gegeven moment vroeg ik ook aan naar boven. Dit kan ik niet meer. Ik wil mijn kinderen zien opgroeien. Net zoals toen ik werkloos was, heb ik heel veel Sarah zien opgroeien. En uiteindelijk kreeg ik een baan waar ik in de tijd dat ik werkloos was, een keer een adviesje heb mogen geven als het gaat om de pricing en revenue. Nou, dat is dus wat het is. En die zei, joh, kom hier werken. 10 minuten van huis. En zelfs nog een pand op loopafstand van huis. En afgelopen twee jaar heb ik dus heel veel de kinderen in de smiezen kunnen houden. Veel bij het gezin kunnen zijn. En prachtig. Ik had het zelf niet kunnen bedenken. Maar nu even over dat werkeloos. Ik was werkeloos en uiteindelijk kreeg ik die baan in Amsterdam. Heerlijk, niet meer werkeloos. Het was een verschrikkelijke tijd. En binnen een oogwenk was mijn moeder overleden. Weg. Ik weet nog precies, ik was net een halfjaartje bezig op mijn nieuwe job. Van de trap gevallen, weg. In die tijd dat ik werkeloos was en Sarah opgroeide, die was jong, ben ik bijna elke dinsdag met mijn moeder wezen zwemmen samen met Sarah. We hebben gesprekken gehad die ik nooit met haar zou voeren. Maar ik had heel veel vragen, ook over vroeger. Ik wilde alles weten. Ik heb tijd met mijn moeder kunnen doorbrengen, omdat ik nou eenmaal werkloos was. Als ik werk had gehad, dan was dat anders geweest. Als je aan mij vraagt, we gaan even terug, zes jaar. Hoe zou je dan hebben willen zien? Niet anders. Laat maar komen die werkeloosheid. Laat maar komen die onzekerheid om een baan te krijgen. Laat allemaal maar komen. Maar ik weet nu uit ervaring, en dat is de getuigenis, dat we een voorziene God hebben. Een God die zegt, ik weet wat er gebeurt, vraag aan mij wat je nodig hebt. Maar weet dat ik een plan heb. Ik regisseer je leven. Er zijn vaak mensen die zeggen, oh, had ik dit nog maar kunnen vragen aan mijn moeder of dat of zo. Nee, ik had het niet, want we hadden overal over kunnen spreken. Die tijd is een fantastische tijd geweest. Om mijn kind te zien opgroeien en om die relatie met mijn moeder even op scherp te zetten en ook dingen uit te spreken. Wauw. Dat is allemaal geregeld door boven. Dat heb ik niet geregeld. Anders had ik zelf opgezegd, nou ja, wie doet dat nou? Niemand. Je gaat niet voor de grap opzeggen. Dat is God. God die uiteindelijk je laat terugkijken en zegt, heb je gezien dat ik er toen was? Eén herder, één kudde. Bid om die regen en om die zegen, broers en zusters. Amen. Trouwe Vader in de hemel, zo komen we bij u vandaag, Heer, als een kudde, ronddolend en wetende dat we een goede herder hebben. Die zegt zelf, ik ben de goede herder. We mogen op u vertrouwen, we mogen alles aan u geven. Ook met name onze onzekerheden voor de toekomst, voor het komende jaar. Heer, we zien nog op tegen die zomer, tegen problemen. We maken ons druk, Heer, en we bidden u, zend ons die stortvloed van regen. En u geeft zelfs nog meer, u geeft de onweer bij, u geeft de donderwolken bij, maar u zal laten zien dat u in uw glorie de machtige, machtige God bent. U zult ons laten opstaan. Ook al ziet men ons als zwak of naïef, al zien we onszelf als zwak. U maakt van ons een krachtig en sterke kudde. Vol vreugde. Mensen zullen niet begrijpen waarom we zoveel vreugde hebben, Heer. Omdat u zegt, ik ben de herder en dit is mijn kudde. Vader, we willen erop vertrouwen. We willen alles voor u brengen. Alles waarvan wij denken, dit komt niet meer goed. Alles waarvan we zullen denken, dit gaat bergafwaarts. Heer, we vragen u om die late regen. We hebben die regen, die zegen van u zo hard nodig. Dank u wel, Vader, dat u ons uit die ballingschap trok. Toen uw zoon daar stierf aan het kruis. En ten derde dag is opgestaan. De dood is overwonnen. En wij mogen opstaan met Christus, die goede herder. Dank u wel dat u dan opnieuw met ons wilt beginnen. En dat we in dit leven alles aan u mogen vragen. Alles. En dat u die stortvloed van zegen in ons leven brengt. En we zullen ons verheugen daarover. Mensen zullen paf staan van wat u doet in mijn en ons leven. Dank u wel, Vader, dat we u die glorie mogen brengen. Dat we in diep ontzag, Heer, mogen weten dat u onze herder bent. Dat we in diep ontzag mogen weten dat we afhankelijk zijn van u. Dat we elkaar niets anders verschuldigd zijn dan liefde te geven. Dan elkaar in liefde te benaderen. Elkaar in liefde op te bouwen. En die liefde, Heer, dat bent u. Dank u wel, Heer, dat we zo binnen deze kudde en de hele grote kudde van onze God mogen werkzaam en dienzaam zijn en mogen luisteren. Dank u wel, Vader, voor deze grote genade. Dank u wel dat u ons uit die ballingschap en duisternis naar het licht hebt gebracht, het eeuwige licht met u. En alleen door uw Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij u danken. Amen.